Vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Goeiedag beste luisteraar, wat leuk dat jullie luisteren naar deze podcast. Deze podcast die gaat over waarom ras gevaarlijk is voor inclusie en diversiteit. Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik zit aan tafel met Alana Helberg-Proctor. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Alana, ik zal je even voorstellen. Jij bent assistant professor op de afdeling medische antropologie van de Universiteit van Amsterdam. Met als expertise medisch racisme, diversiteit en inclusie in gezondheid en postkoloniale wetenschappelijke studies. Nou, Alana, wat is jouw belangrijkste boodschap voor in deze podcast die je wil uitdragen?
Ja, ik denk dat mijn belangrijkste boodschap is dat we zeker oog willen hebben voor inclusie en diversiteit. Maar dat we heel erg voorzichtig moeten zijn met hoe we dat doen. Om te zorgen dat we niet terugvallen naar de rassenleer en het gebruiken van zeer problematische raciale categorieën. En noties van biologische verschillen eigenlijk.
Ja, ja, dus goed gebruik maken van de verschillen, de zien om er iets aan te kunnen doen. Maar niet teruggaan naar de raciale leer, wat je zegt.
Ja.
Ja. En als je dan kijkt naar ras, bestaat dat eigenlijk?
Nee, ras bestaat niet. Ras is een concept wat eigenlijk in de 18e en 19e eeuw geïntroduceerd is in de wetenschap. En ik snap waarom mensen denken dat het wel bestaat, want wat er natuurlijk wel bestaat is diversiteit in onze menselijke populatie, dus populatieverschillen. Maar ras is een heel specifiek concept eigenlijk. En dat specifieke concept bestaat niet. Je kan namelijk niet complexe verschillen over de hele populatie en verschillen die dus ook verschillen per ding waar je naar kijkt, vangen met één set aan raciale categorieën. Dus bijvoorbeeld neem iets als huidskleur. Je ziet diversiteit in huidskleur, hè, over de wereld. Maar er is niet één systeem waarin je al die verschillen kan vangen. Dus dan moet je het hebben over huidskleurverschillen en niet ras bijvoorbeeld. En dat is waar voor alle andere dingen waar we normaal gesproken praten over ras. Dus ras bestaat inderdaad niet. Maar het wordt helaas nog wel vaak gebruikt.
Op wat voor manier zou het nu bijvoorbeeld gebruikt worden in de huisartspraktijk?
Ja.
Heb je een voorbeeld?
Ja, zeker. Het staat in richtlijnen. Dan staat er bijvoorbeeld dat bij patiënten met het N-woord, of bij bijvoorbeeld de term Caucasisch, staat er dan, of witte patiënten of zoiets, dan staat er bijvoorbeeld dat je een labwaarde moet corrigeren, of er staan specifieke richtlijnen voor de medicatie, of er worden verschillende referentiewaarden gebruikt voor die categorieën. Maar een term zoals Caucasisch betekent niks. Ik bedoel, het verwijst zeker niet naar de Caucasus en de mensen daar. Maar het is een soort grote paraplu-term voor heel veel verschillende dingen. Misschien een stukje verschil die je kan zien op het lichaam, zoals huidskleur of herkomst, misschien Europees. Maar het is vooral een combinatie van sociale ideeën over verschil met wat biologische dingen die je kan waarnemen. Maar het is gewoon een paraplu-term voor heel veel verschillende dingen. En het biologische deel, laten we zeggen, daar blijft weinig van over. Dus het is een hele slechte wetenschappelijke categorie eigenlijk. Omdat het zo onduidelijk is. Iedereen gebruikt het anders. Dus hoe Caucasisch wordt gebruikt bijvoorbeeld in Amerikaanse richtlijnen, is heel iets anders dan Nederlandse richtlijnen, Franse richtlijnen. Dus het betekent ook iets anders op verschillende plekken. Maar ook binnen Nederland zullen verschillende zorgverleners verschillende ideeën hebben daarover. En dat kan dus omdat het niet echt is. Dus iedereen mag het zelf een beetje invullen.
Ja, en het wordt waarschijnlijk wel gebruikt in een richtlijn, omdat het een verschil uitmaakt. Anders zou het niet gebruikt worden.
Nou nee, daar ben ik het niet mee eens. Het wordt gebruikt omdat het vaak ergens in een ander artikel staat. Meestal, wanneer zo'n richtlijn wordt opgesteld, wordt er gekeken naar de bestaande literatuur. Mm-hmm. Vooral de Amerikaanse literatuur wordt gebruik gemaakt van raciale categorieën. Maar dat betekent niet dat het echt is. Als we teruggaan bijvoorbeeld naar de eerste publicaties in Nederland over ras en verschillende dingen. Bijvoorbeeld, ik denk gelijk aan een publicatie van Louis Bolk, professor Lodewijk Bolk, uit 1905. En dat stuk heet Tuberculose en ras. Mm-hmm. Dat staat in NTVG. En daar wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende Nederlandse rassen en vatbaarheid voor tuberculose. En de rassen zijn het Teutonische ras, en dat is het Friese ras, en het Alpine ras, en dat is de rest van Nederland zo'n beetje. En het Friese ras wordt gekenmerkt als inferieur en daardoor meer vatbaar voor tuberculose. En dat je dat kan zien aan de raciale kenmerken. Hè? Het blonde haar, de blauwe ogen, het lange gezicht, de grote neus. En uiteindelijk, professor Bolk voorspelt ook dat de Friezen zullen uitsterven. En het sterke ras, het alpine ras met bruine ogen en bruin haar en een minder bleek gezicht, wordt gezien als het sterke ras. Ja. Die termen worden gebruikt en gepubliceerd, maar dat betekent niet dat die rassen bestaan. Dat zegt iets over hoe wij op dat moment denken over verschil. Dus in het artikel gebruikt Bolk ook de term autochtonen voor het alpine ras, want die horen er echt bij. En de allochtonen zijn de Friese, die horen er niet bij. En dat is een klassiek voorbeeld van ja, hoe dat denken over verschil binnen een land op een specifiek moment dus doorcijpelt naar de wetenschap.
Ja, ja.
En nu zeggen we dat niet meer. In ieder geval hoop ik niet meer.
Ja. Het is wel mooi, want ja, we staan ergens in een punt van de geschiedenis waarbij ja, misschien jij wel invloed hebt op hoe dat soort woorden gebruikt worden in richtlijnen. Ja. Dus dat, ja, dat is natuurlijk ook aan verandering continu onderhevig. Maar als je dan nu naar wanneer het nu wordt gebruikt in richtlijnen. Ik heb trouwens nog nooit het N-woord gezien in de richtlijnen.
Het staat meestal bij de EGFR. Staat er een correctie.
En dan wordt het negroïde genoemd.
Ja.
En mag dat wel of niet?
Nou, het gaat er denk ik niet om of het wel of niet mag. We hebben hier ook geen toezicht op of geen autoriteit. Maar de herkomst van deze categorie is problematisch. En het bestaat ook niet.
Maar er
dus
is
waarom
wel
zou je dat gebruiken?
Ja, nou ja, er is een verschil. Dus er is bij de GFR is er een verschil. Hoe zou je het dan graag willen, hoe zou je het voor willen stellen?
Ja, genuanceerd. Dus ik zou zeggen, op basis van het onderzoek wat door Levy en collega's gedaan is in de VS, zien we dat er een verschil is inderdaad. Dat onderzoek uit de VS laat zien dat die bij validatie van die EGFR dat die minder goed past bij de populatie in de categorie Afro-Amerikaanse mensen. Ik heb hier zelf geen onderzoek naar gedaan. Op basis van wat ik lees heeft dit vooral te maken met spiermassa. Want er wordt bij de EGFR gekeken naar creatinine.
Ja, klopt. Ja. En dat komt vanuit de spieren, wordt het inderdaad het afvalproduct.
Ja. Dus kijk, again, de historische context, de rol van de medici in de slavenhandel. Er werd heel specifiek geselecteerd wanneer er mensen gekocht werden om tot slaaf te maken. Daar gaat mijn meest recente onderzoek over. Er werden natuurlijk mensen geselecteerd die arbeid moesten leveren op plantages. Dus dat zijn de voorouders, de herkomst van die specifieke groep in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk, maar ook bijvoorbeeld in de Verenigde Staten van die mensen in die Afro-Amerikaanse groep. Maar het is natuurlijk ook zo dat na de afschaffing van de slavernij de manier waarop het racisme invloed heeft op waar mensen werken en wat voor werk ze mogen doen, heeft natuurlijk ook invloed op bijvoorbeeld spiermassa. En dat je dat dan terugziet in zo'n studie, dat zal niemand verbazen. Ja. Dus ik zou zeggen, waarom gebruik je dat N-woord in plaats van genuanceerd zeggen waar het over gaat?
En genuanceerd zeggen, dat is dus?
Dat het bijvoorbeeld te maken heeft met spiermassa of een ander biomarker, dat weet ik niet. Maar wat je ook kan doen, is wat verder kijken dan zeg maar het Amerikaanse onderzoek. Want je ziet ook dat uiteraard wordt de EGFR ook in andere landen gebruikt. En de validatiestudies uit Nigeria en Ghana en Ivoorkust en Brazilië laten allemaal zien dat je deze correctie niet zomaar moet toepassen, omdat er natuurlijk diversiteit is in spiermassa. Dus ik denk ook dat het niet zo is dat we dit niet weten, maar dat we heel erg gefocust zijn op Amerikaans onderzoek en Europees onderzoek als een soort gouden standaard. Maar als je wat verder kijkt, zie je dat in populaties waarvan iemand misschien zegt, ja, maar dat komt dicht bij de voorouders van deze patiënt, omdat je dat vaak niet weet. Maar dan zou je kunnen kijken wat daar gebeurt. Dus inderdaad genuanceerd goed kijken naar de specifieke groep waar het onderzoek is gedaan. En niet dan denken, oh, dat zijn Afro-Amerikanen, dus ik vind dat dat past bij dat N-woord. En vervolgens is dit waar voor heel Afrika. Dat zie je ook bij de spirometrie, bij de referentiewaarde. Hè? Wat waar is voor een kleine groep mensen in Amerika, wordt opeens waar voor heel Sub-Sahara Afrika. Omdat we denken in termen van ras. En dat is een heel universeel soort van denken. Ja. En dat is niet genuanceerd.
Nee. Ja. Dus meer nuance en dan is dat al op te lossen. Dat er wel een verschil
kan bestaan,
meegenomen
ja,
wordt.
Ja.
Op een goede manier met nuance.
Ja.
En als je dan kijkt naar het Caucasische, hoe zou je dat dan vorm gaan geven?
Caucasisch is niks zeggend, want dat is...
Het is ook weer een... Het wordt gebruikt om een verschil aan te geven.
Maar welk verschil?
Ik weet niet wanneer Caucasisch wordt gebruikt in een richtlijn.
Nou, bijvoorbeeld bij de spirometrie. Mm-hmm. Is dat een van... Voor de referentiewaarden zijn er verschillende standaarden op basis van lengte, leeftijd en de sekscategorie die erin zit. Dus ja, wat betekent Caucasisch? Dat is vaak mijn vraag. Wat betekent Caucasisch?
Stel dat er verschil is tussen in die spirometrie, wat ik me heel goed kan voorstellen, weer allemaal met longvolume. En het is heel goed om jezelf met dezelfde genetische bouw te vergelijken. Want dan weet je of jij een meer astmatische kant hebt, COPD-kant, of dat je normaal bent. Net als met lengte, daar worden ook andere curves voor gebruikt, voor verschillende herkomstlanden. Maar dan zou je dat wel willen vergelijken daarmee.
Maar het probleem is dat Caucasisch is niet een herkomstland.
Nee. Hoe zou je het wel doen?
Ja, ik zou daar zeggen dat je eerst moet weten wat het aandeel is van dat genetische component.
Zeker, ja.
Ik denk dat als je kijkt naar longfunctie of volume, dat je dat zeker niet moet reduceren tot het idee dat het belangrijkste verschil biologisch is. Ik denk dat er ontzettend veel omgevingsfactoren zijn. Eerder epigenetisch, dus tijdens de zwangerschap. Maar ook wat je daarna eet, stress, luchtkwaliteit, die veel relevanter zijn. Ik denk dat je daar ook dus weer moet kijken naar de context waarin dat onderzoek wordt gedaan. Vaak de VS. Vaak een groep die een hele specifieke positie heeft in die maatschappij. En ook weer, kijk, Caucasisch. Wie hoort daar wel bij, wie hoort daar niet bij? Het probleem met deze categorie is dat ze niet wetenschappelijk zijn en ook dat niemand precies weet wat ze betekenen. Ik denk dat Caucasisch bijzonder slecht is om te... Ja, een bijzonder slechte categorie is om te denken dat je daar genetische verschillen mee kan vangen. Hm. Nou, dan zou ik eerst zeggen, ja, als je denkt dat daar een genetisch verschil is, dan moet daar onderzoek naar komen. Als je weet dat dat een of ander polymorfisme of iets is en je denkt dat het specifiek relevant is, ga je uiteraard niet bij iedereen doen. Maar dan heb je die informatie. Maar vaak wat er gebeurt is dat als we denken dat het iets is met genetisch, dan denken we, oh, dat kunnen we vangen met deze grofmazige categorieën. En vervolgens kijken we niet verder. Terwijl we ook weten dat dat heel erg complex is. En het is ook zo dat we het bij de ene groep bombarderen tot iets universeels en bij de andere groep niet. Als wij een genetisch verschil zien in Volendam, dan maken we daar niet een Caucasisch verschil van. Als we iets zien in een subgroep die misschien voorouders heeft uit Sub-Sahara Afrika, dan bombarderen we dat tot een raciaal feit voor heel Afrika. Ja. En dat is apart.
Ja. Ja, en daar komt... Ja, is dat de paradox? Daar komt dat je aan de ene kant wil je niet naar de verschillen kijken. Wil je de Caucasische... Ja, is dat nou echt een verschil ten opzichte van niet-Caucasisch? Maar aan de andere kant wil je juist wel de groepen die ergens anders op medicatie reageren of andere waardes hebben, wil je wel zien. Hoe kan je het nou goed voor elkaar krijgen dat je dus oog hebt voor andere bouw, andere genetisch gemaakt zijn. Maar niet door middel van groeperingen uit te sluiten of juist het verkeerd over één kam te scheren. Hoe doe je het nou goed?
Ja, ik denk door bij de complexiteit en de nuance te blijven. Dus kijk, als het gaat over iets wat met huidskleur te maken heeft, dan zou ik niet zeggen Caucasisch. Want Caucasisch begint waar en eindigt waar. Dat weet ik niet. Als je kijkt naar... In Nederland geven we vaak geen definities, in de VS vaak wel. En Caucasisch is eigenlijk heel Noord-Afrika, Turkije, Oost-Europa, West-Europa, Amerika, delen van Zuid-Amerika. Maar dat lijkt mij een hele grote groep mensen. Maar als je zegt, ja, maar wat we eigenlijk willen weten is deze richtlijn goed voor mensen met een lichte huidskleur, omdat je erythema of iets wel of niet ziet, ja, dan moet je dat vragen. Dan moet je vragen naar huidskleur. Dus dan moet je vragen waar het om gaat. En dan moet je niet dat soort categorieën gebruiken. Dus, en hetzelfde gaat denk ik op voor heel veel andere dingen. Weet je, je ziet dat die hypertensie is een soort klassieke voorbeeld.
Ja, voor hypertensie gaan we zo heen. Maar nog heel even die huidskleur.
Ja.
Want niet Caucasisch, maar dan de Fitzgerald Fitzpatrick typeringen.
Ja.
Ja, moet je dat dan volgen? Is dat dan wel hoe je netjes het verschil ziet?
Ja, dat is dus een vraag. Ik weet dat ze in Leiden bezig zijn met een groot project hierover. Kijk, ik vind het interessant in Nederland dat iedereen de hele tijd bezig is met die categorieën. Mm-hmm. Dus hoe noem je iets? Maar waarom kunnen we niet beginnen met huidskleurdiversiteit? En zelfs als je dat... dus misschien is er binnen de dermatologie andere taal nodig dan bijvoorbeeld binnen de cardiologie.
We zijn nu bij de taal van de dermatologie.
Ja,
dus ik kom op het spreken van een dermatoloog en die moet in een dossier opschrijven het risico voor mij op actinische keratose, als ik niet goed mijn huid insmeer, die is er.
Ja.
Dus het is van belang om in het dossier op te schrijven wat voor soort huidtype ik heb.
Ja.
En dat is bij jou ook van belang. En dat moet je dan documenteren. Maar daar moet je woorden voor gebruiken. Dus daar moet je die diversiteit voor gebruiken.
Ja, maar ik denk dat je dat ook kan doen met taal. Dus wij zijn heel erg bezig met het plaatsen van patiënten in hokjes. En ik zou zeggen, doe het andersom. Dus wees in de richtlijnen. En ik weet dat de NVDV is daarmee bezig. Je kan ook zeggen, let op, bij een huidtype die meer gepigmenteerd is, bla bla bla, zie je dit of dat niet goed. Mm-hmm. Of weet je kan het ook doen met taal zonder te willen spreken in termen van categorieën.
Ja,
dus
ja.
Wij willen vaak zeggen bij een puntje patiënt en dan daarvoor een groep. Maar je kan het ook omdraaien. Ik bedoel, je kan bij mij ook zeggen bij een weet ik veel wat voor patiënt. Maar als je naar mijn huid kijkt, dan zie je dat dat ook heel erg verschilt. En dan gaat het erom, met een patiënt met een wijnvlek, let op. En dat gaat er dan niet om wie ik ben. Het gaat erom dat er op mijn lichaam iets zit.
Ja.
En de categorie patiënt met een huid met een wijnvlek zou waarschijnlijk nergens anders relevant zijn. Dus dat mag ook niet mijn enige label zijn.
Ja, helder. Helder uitgelegd.
Oké.
Jij wilde naar hypertensie gaan.
Ja.
Daar wilde je over praten. Vertel.
Ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is. En dat er in Nederland ook heel veel potentie is om internationaal een voorbeeld te zijn. Want in Nederland zijn we bezig eigenlijk met die vraag, hoe kunnen we rekening houden met verschil zonder te vervallen in raciale categorieën, maar ook zonder alleen maar bezig te zijn met die standaardpatiënt. Mm-hmm. En je ziet dus dat de NAG in afgelopen jaar, vorig jaar, hebben ze de richtlijn herzien. Dus dit is de CVRM-richtlijn, de NAG-standaard. En wat er aan vooraf ging, was eigenlijk eerst ook een schrijfwijzer, waarin NAG zich heeft gecommitteerd aan het niet gebruiken van bepaalde termen en categorieën. En ik vind dat heel erg mooi. Sommige mensen zeggen, dat heeft al heel lang geduurd. Dat is denk ik ook wel zo.
Het is mooi dat het nu gebeurt.
Het was even een stap, maar het is mooi dat het nu gebeurt.
Kan je zeggen welke categorieën dat zijn? Waar ze...
Nou, in ieder geval bijvoorbeeld het N-woord. Of Caucasisch en andere categorieën die dus echt nikszeggend zijn.
Ik vind het wel bijzonder dat je trouwens nog steeds N-woord zegt. Want negroïde staat dan gewoon in de standaard. Maar dan hou je het bij het N-woord.
Ja, want er staan ook... Kijk, ik denk niet dat wij moeten denken dat de wetenschap de plek is waar wij naar moeten kijken om te weten wat wel en niet moet kunnen. Kijk, de wetenschap heeft natuurlijk ook heel lang gezegd dat vrouwen inferieur zijn en mensen die vallen op mensen van hun eigen geslacht ziek zijn. Dus ik vertrouw niet op de wetenschap om mij te vertellen wat we wel en niet moeten willen zeggen. En het andere is ook dat, kijk, die woorden hebben een verschillende betekenis in verschillende contexten. Dus toen in 1905 professor Bolk het had over autochtonen, wat dat betekent is misschien iets anders dan in 2025. En dat is ook waarom wij nu hebben besloten om dat niet meer te gebruiken. Ik vind het woord, het N-woord, ja, dat ik zou dat zelf niet zo gebruiken. Het is een scheldwoord. Het heeft geen wetenschappelijke content. Het zegt, het N-woord betekent vooral dat een bepaalde groep inferieur is. Dat is de content van dat woord. Dat is de betekenis daarvan als we historisch kijken. Dus ik zou dat zelf niet reproduceren.
Ja, helder. En nou viel ik je net in de rede. En waren er nou nog meer woorden die dan volgens die schrijfwijzer van het NAG niet konden of niet geadviseerd werden?
Ja, dus sowieso alle raciale categorieën, omdat ras niet bestaat. Die zijn aspecifiek, hebben negatieve connotaties en niet wetenschappelijk. En ook andere termen die in Nederland veel gebruikt worden. Bijvoorbeeld mensen uit India worden vaak gecategoriseerd als Hindoestaans. En wat de schrijfwijzer hierover zegt, is dat dat niet hoort, omdat dat een hele specifieke groep mensen is. Dat zijn aanhangers van het hindoeïsme. Terwijl wat er met deze categorie vaak wordt bedoeld, is mensen uit India. En dat is bijna alsof je in Nederland bijvoorbeeld, laten we zeggen, je bent een arts in India en dan verwijs je naar alle Nederlanders als protestants. Dat is heel vreemd eigenlijk. Ja. Dus zij hebben een hele lijst opgesteld met allerlei termen die gebruikt worden. En nou ja, waar je over kan nadenken wanneer je deze termen ziet of waarom je daar misschien voorzichtig mee wil zijn.
Ja, die schrijfwijzer die linkt daar naartoe, die voegen we even toe aan de show notes. Dat is wel handig, ja.
Maar dus de richtlijn, de CVRM-richtlijn. Deze is herzien om dus dat soort woorden eruit te halen vanwege die historische lading en het gebrek aan wetenschappelijke content. Maar er is natuurlijk wel, er zijn populatieverschillen die belangrijk zijn, bijvoorbeeld voor de voorkeursmiddelen, hè, in een bepaalde situatie. En ik denk dat we nu staan op een punt waar we de goede kant op gaan. Dus dat er geprobeerd wordt om verder te kijken dan die raciale categorieën zoals het N-woord. En om te kijken naar wat daar nu precies achter zit. Maar ik denk dat we er nog niet zijn. En dat heeft denk ik ook te maken met wat er wel en niet onderzocht wordt en wat er wel en niet gefinancierd wordt. Maar ik ben hoopvol. Er is bijvoorbeeld een hele kleine eerste studie gedaan door Lizzie Brewster en het AMC. En ik denk dat we daar heel voorzichtig naar moeten kijken, omdat het een eerste publicatie is hierover. Maar daar heeft zij dus wel, is zij begonnen met die categorie, hè? Afrikaanse herkomst of iets. Omdat ze wilden weten, ja, je kan zo'n categorie wel pakken, maar wat zit daar nou precies achter? Is dat een genpolymorfisme? Is dat een biomarker? En voorzichtig wijst zij in de richting van creatinine kinase. Waar zij zegt, ja, vermoedelijk is het creatinine kinase wat achter die verschillen zit. En vervolgens, als je dan de raciale categorieën loslaat, dan zie je dat wanneer je kijkt naar creatinine kinase, ongeacht de categorie, of dat nou iemand is uit Europa, hè, uit Duitsland of waar dan ook, dat dat de relevante factor is. Dus soms geven categorieën op basis van geografische basis of zo'n soort van grote etnische categorie, geven een eerste richting. Maar vervolgens moet je wel doorzoeken waar het dan echt om gaat. En dan kun je dus ook in plaats van mensen in een categorie plaatsen, dan kun je naar zo'n biomarker kijken. Als je het niet weet, kun je altijd vragen, heb jij voorouders uit dit of dat land? In plaats van alleen maar, ja, in die categorieën blijven denken. Dus ja, je kan natuurlijk zeggen, oh, er is een raciaal verschil in hypertensie. Dat lijkt me ongenuanceerd. Je kan zeggen, we zien verschillen. Ook in hoe effectief die medicatie is. En dat is een opening om verder te zoeken. En dan blijf je zoeken totdat je weet waar het echt over gaat.
Ja.
Want het antwoord zal nooit zijn ras. Want ras bestaat niet.
En in de tijd dat het antwoord vanuit de wetenschap er nog niet is gekomen.
Ja.
Dat kan jaren duren.
Ja.
Blijft het goed om wel een richting te hebben. Welke groep zou... Ja, als een groep niet goed reageert op bepaalde bloeddrukmedicatie, kan je beter voor naar de andere bloeddrukmedicaties kijken. Dus dan heeft het wel degelijk, terwijl je eigenlijk de oorzaak nog helemaal niet weet, wil je het toch wel graag doen.
Ja. Ja, zeker. Ik denk ook dat het heel belangrijk is. Alleen ik zou dan niet denken in groepen. Ik zou denken in relevante informatie over een patiënt. Dus de vraag is niet, ben jij puntje, puntje, puntje? De vraag is dan, heb jij voorouders vanuit dit of dat continent? En vooral wanneer we kijken naar de populatie in Nederland en Europa, waar er ontzettend veel migratie is geweest binnen Europa, maar ook tussen zeg maar de verschillende koloniën en ook richting die koloniën, is het belangrijk om daar rekening mee te houden. Dus je moet vooral niet vragen, ben jij dit of dat? De vraag is dan, heb jij voorouders wellicht uit dit of dat continent? En dat lijkt me niet een problematische vraag. Ik denk dat, en heel vaak weten mensen het niet, omdat we daar weinig informatie over hebben. Ik heb hier een stuk uitgeprint, dat gaat over een vrouw uit Indonesië. Dit is weer van NTVG. En die heeft dus blijkbaar een of ander... Ja, zeldzaam gen wat komt uit Sub-Sahara-Afrika. Maar dat duurde een hele tijd voordat die Nederlandse artsen dat door hadden. Omdat zij niet wisten dat er zoveel tot slaafgemaakte mensen van uit Sub-Sahara-Afrika ook naar Indonesië zijn gebracht. Dus die soort van interactie tussen de VOC en de WIC. En als je die kennis wel hebt over de populatie die je bedient, dan denk je daar misschien eerder aan.
Ja. Ja. Ja, zeker een punt. Hoe doe je dit nou voor de luisteraar, voor de luisterende huisarts, morgen in de praktijk? Wat kan je nou zelf als huisarts doen? Want het is dus mooi dat het NAG zo'n richtlijn, dat daar ontwikkeling in zit.
Ja.
Ja. Maar als huisarts ben je afhankelijk van die richtlijnen en in je eigen praktijk. Hoe zou je het dan doen?
Ja, ik denk twee dingen. Zodra je iets van een raciale categorie zit, moet je jezelf eigenlijk afvragen, wat zit hierachter? Want als ras dus niet bestaat, er zit altijd iets achter. En je moet je dan afvragen wat daarachter zit. En dat vind ik ook niet de taak van huisartsen. Dus dan moet je vragen aan de organisatie die deze richtlijn opstelt, of de technologie produceert voor bijvoorbeeld de spirometrie of iets anders, dat je aan die organisatie vraagt van ja, ik zie hier staan blank. Ik was toevallig net de handleiding van de, heet het Care Fusion of Fusion Care spirometer aan het lezen. En daar hadden ze Caucasies nog een keer vertaald naar blank. Dan is de vraag, wat betekent dit? Dus zodra je raciale categorieën ziet, eigenlijk, dat is een soort warning, een waarschuwing. Hey, wat zit hierachter? En ik denk ook dat het belangrijk is om niet te denken dat je je patiënt kan inschatten op basis van een klein beetje informatie. Bijvoorbeeld geboorteland of iets anders. Ik denk dat als je vermoedt dat herkomst relevant is, dat er best doorgevraagd mag worden naar de herkomst van de familie waar dat bekend is. Dus dat is eigenlijk wat je morgen al kan doen. En ik denk dat de verantwoordelijkheid daarnaast helemaal niet bij de huisartsen ligt. Dat zit bij de opleiders, de mensen die de richtlijnen opstellen, de mensen die technologie produceren. Huisartsen zijn niet verantwoordelijk voor de technologie en het materiaal wat zij gebruiken. Dat zou er nog eens bij moeten komen. Ja. Dus ik denk dat die verantwoordelijkheid echt ergens anders ligt. Alleen het probleem natuurlijk, en dat is heel erg onterecht, denk ik, is dat de zorgverlener er vaak van wordt beticht dat ze racistisch zijn. En het kan natuurlijk voorkomen dat er zorgverleners zijn die in de interactie dat doen. Maar wanneer het gaat over racisme in de medische kennis en de technologie, zijn de mensen die dat produceren, die zijn daar verantwoordelijk voor. Ja. Dus ik denk dat we vooral moeten kijken naar wie is hier nou verantwoordelijk voor. Of het nu gaat om een saturatiemeter die niet goed werkt. Ja. Omdat de saturatie wordt overschat. Hè? Omdat die niet goed gekalibreerd is voor verschillende huidskleuren. Of iets anders. Ik denk dat het iemand of een andere groep mensen is die daar verantwoordelijk voor zijn. En die daar dus ook mee aan de slag moeten. Ja. En dat het vooral aan de huisartsen is om te zeggen, hey, dit werkt niet voor ons. En om door te vragen wanneer er dus bijvoorbeeld een categorie staat, of het nu herkomstland is of iets anders, om te vragen, maar waarom doe ik dit? Waarom moet ik dit doen?
Ja. Ja, het vraagt even echt een extra denkstap. En we zijn ook ontzettend gevormd met al die woorden en categorieën. Ja. Want we werken er al jaren mee en daar zijn we in opgeleid. En gelukkig komt er steeds meer ruimte voor, ook in de opleiding. En dermatologie hadden we laatst ook een onderwerp over hoeveel... ik weet niet zo goed hoe ik het nu moet zeggen. mensen met een lichte huidskleur plaatjes. Dat daar plaatjes van zijn in plaats van ook plaatjes van mensen met een donkere huidskleur. Omdat wel degelijk ontzettend veel ziektebeelden zich anders tonen.
Ja, ja. Ja, en daar zeg je ook iets interessants. Want inderdaad, de werkgroep binnen de beroepsvereniging is aan... En dat is weer de paradox. Dus ze zijn aan de ene kant bezig met diversiteit brengen in de plaatjes die gebruikt worden. En volgens mij is Compendium ook al... zij hebben ook de pocket dermatologie herzien. Om daar veel meer diversiteit te laten zien. De pocket dermatologie, ja. Maar aan de andere kant is die werkgroep dus bezig met het inbrengen van diversiteit, inclusiviteit. Maar ze zijn ook bezig met het eruit halen van allerlei... Ja, ik noem dat zelf common nonsense. Dus ideeën die circuleren binnen de dermatologie, maar die niet waar zijn. Bijvoorbeeld dat die huid... op basis van ideeën van ras dikker is. Of dat mensen met een donkere huid minder pijn voelen. En dat zijn hele oude ideeën die ook uit de 17e, 18e en 19e eeuw komen. Maar die zijn hardnekkig en die circuleren nog steeds. Dus zo'n werkgroep doet beide dingen. Het aankaarten van allerlei fabels, maar ook tegelijkertijd het includeren van diversiteit. En dat is heel erg moeilijk. Omdat mensen niet goed kunnen horen dat je... Mensen willen vaak één antwoord. Moet je ras? Nou, bestaat het wel of niet? Hè? Moet je het wel of niet doen? Maar het antwoord is, populatieverschillen bestaan. Die zijn complex. En raciale ideeën, die zijn problematisch. Dus je wil iets inbrengen, maar je wil er ook iets uithalen. En dat is veel voor sommige mensen.
Ja. Ja, dat is best een grote verandering.
Ja.
Ten opzichte van wat je altijd gewend bent.
Ja.
Ja. De titel van deze podcast was Waarom ras gevaarlijk is voor inclusie en diversiteit.
Ja.
Wat is daar nu nog tot slot over te zeggen?
Ja, ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat het in de opleiding begint en dat dat niet vrijblijvend is. Dus dat alle kennis of informatie die nu incorrect wordt meegegeven met het concept ras, dat we eigenlijk in de opleiding heel goed uitleggen waar die populatieverschillen vandaan komen, of het nu genetisch is, wat de historische link is, et cetera. En dat dat niet iets is wat je zelf kan kiezen of vrijblijvend is, maar dat het gewoon onderdeel wordt verplicht van de opleiding voor zorgverleners. Of dat nu op het mbo is of op de universiteit.
Ja, dat je het aldoende direct al leert op die manier. Ja, iedereen.
Ja, ten tweede denk ik dat het heel erg belangrijk is dat we naar de plekken waar we nu vooral heel veel winst kunnen halen rond het gebrek aan inclusiviteit. Dus bijvoorbeeld voor huisartsen specifiek. Groot deel van wat de huisartsen doen heeft te maken met huidaandoeningen. Dag rond de 25%. En daar zien we echt een schrijnend gebrek aan diversiteit in huidskleur. Voor de huisartsen in het naslagwerk en de richtlijnen. En ik denk dat er nu al een aantal stappen genomen worden om dat te verbeteren.
Ja, daar hebben we een podcast ook over opgenomen, over kleurrijke dermatologie. Dat zullen we ook nog eens even in de show notes naar terug verwijzen. Want daarin wordt dit probleem aangekaart, maar ook juist echt oplossingen van hoe zie je het dan op de donkere huid, bepaalde aandoeningen. Nou, ja, zou je zeggen, podcast leent zich daar niet echt voor, maar dat was echt heel prima. Met een artikel natuurlijk in het Huisartse Wetenschap erbij met de juiste plaatjes. Die zetten we in de show notes erbij.
Ja. Heel mooi, ja. En ik denk dat we ook de patiënten daar niet moeten vergeten. Ik heb zelf 3 kinderen. En natuurlijk, die eerste paar jaar heb je allerlei vlekjes ziekte. En dan word je wel eens doorverwezen naar thuisarts.nl. En daar staan niet heel veel plaatjes. Maar vaak, als je zelf iets opzoekt, dan zie je voornamelijk hoe iets eruit ziet op een lichte huid. Ja. Dus ook voor de patiënten is het belangrijk, vooral wanneer we ze doorverwijzen, en we verwachten natuurlijk ook meer van patiënten, dat de plekken waar we ze naartoe sturen, dat ik bijvoorbeeld als moeder ook kan zien hoe hand, voet, mond eruit ziet op een donkere huid, op mijn kindjes.
Ja.
En tot slot, ik denk dat het ook belangrijk is om na te denken over waarom zoveel mensen nog denken dat ras bestaat. En een van de oorzaken is denk ik dat als je elke keer maar het N-woord of Caucasisch of andere raciale termen ziet. En of dat nu is in de handleiding voor de Care Fusion spirometrie of in een lab-uitslag of iets anders. Of in een textbook of iets. Elke keer dat je dat ziet, krijg je natuurlijk de boodschap mee dat ras echt bestaat. Waarom staat het er anders? Ja. En ik denk dat het dus heel belangrijk is om die termen weg te halen en om te benoemen waar het wel om gaat. Omdat het anders zo'n hardnekkig probleem blijft. Het geloof in ras.
Ja.
Daar zijn we al sinds 1950 mee bezig. Om dat de wereld uit te helpen. Met het UNESCO Statement on Race. En nog steeds, 75 jaar later, ja. Is het ons nog niet gelukt.
Nee, en zolang het daar dus in staat, huisartsen, weet je ervan bewust. Als je het leest, dan probeer het op een andere manier te lezen. Nou, Alana, ontzettend veel dank voor deze duidelijke uitleg met een hele duidelijke boodschap.
Super. Heel erg graag gedaan. Dank voor de uitnodiging ook.
Deze podcast is ook na te lezen als interview. Die wordt ook uitgeschreven voor In het Huisarts en Wetenschap. En mag nog de volgende podcast aankondigen. Dat is volgende week en die heet 2/3 van de ouderen is geïnteresseerd in informatiebijeenkomsten over palliatieve zorg. Luisteraars, tot de volgende podcast.
Elke maandagochtend een nieuwe HNW-podcastaflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal, laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week.